Welkom bij onze Wow Factor podcast, de ultieme bestemming voor iedereen die gepassioneerd is over de toekomst van welzijn op de werkplek. Als de toonaangevende stem van podcastivisme voor de volgende generatie neem ik jullie mee op een onvergetelijke reis vol inspiratie, reflectie en actie. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze inspirerende podcast. Ik ben Isabel Hoebrechts, jouw gids op de reis vol inzichten, inspiratie en motivatie. Als een gepassioneerde voorvechter van welzijn en vooruitgang op de werkplek, ben ik hier om samen met jou dieper in te gaan op de intrigerende wereld van workplace well-being. Ik ben dus jouw welzijnsreisgenoot, iemand die gelooft in de kracht van positieve verandering en de mogelijkheid om een verschil te maken. Reeds jaren heb ik mijzelf gewijd aan het verkennen van nieuwe wegen naar welzijn en het delen van mijn bevindingen met anderen. Of het nu gaat om het doorbreken van traditionele denkwijzen, het omarmen van vernieuwende oplossingen of het inspireren van anderen om hun eigen welzijnsreis te starten, ik ben hier om je te begeleiden, te ondersteunen en te inspireren op elke stap van de weg. Dus pak een kopje thee, koffie of wat anders, leun achterover, best niet als je in de file staat en laten we samen op avontuur gaan. Welzijn is een reis, geen bestemming. Welkom Leslie Arends en professor Lieve Annemans. We gaan zeker samen een boeiend gesprek stimuleren over corporate well-being en de rol van zowel de academische wereld als de rol die je kan hebben als mediapartner en influencer in het bevorderen van een gezonde en gelukkige werkcultuur. Eén zaak weet ik nu alvast. Het is een hele eer met jullie in gesprek te gaan. Welkom Leslie en welkom Lieve. Leslie, jij bent gewoon dat jij de vragen stelt aan jouw gasten en jouw experten. En nu zit jij eens aan de andere kant van de tafel. Als ik je vraag jezelf voor te stellen, wat vind je dan het belangrijkste om te delen met onze luisteraars over jezelf? En iedereen kent jou als de madame in de wereld van de media aangaande HR. Die alles weet en iedereen kent die hier maar iets mee te maken heeft. Je bent een echte autoriteit geworden op zeer korte tijd. Ondertussen bestaat Zigzag HR 5 jaar. Ik denk dat 5 jaar is.
Bijna
5 jaar.
4 jaar en een beetje.
Dus bijna feest.
Inderdaad.
In ieder geval al een dikke proficiat, want we kennen elkaar al heel lang.
Ja.
En ja, ik heb het jou net ook gezegd, dit is een heel mooi verhaal.
Dankjewel.
Ook professor Lieve Annemans. Welkom Lieve. En dat voelt uiteraard zeer vertrouwd aan om jou voor te stellen voor mij, want we kennen elkaar wel vrij goed op verschillende vlakken. Je bent ook onze voorzitter van de Wellbeing Award bijvoorbeeld, maar ook voor de onderzoeken voor NN rond de Gelukkige Belgen. Je hebt mij verbeterd trouwens dat het niet de Gelukkige Belgen is, maar...
Nee, het is gewoon het Nationaal Geluksonderzoek.
Voilà,
het naar het geluk van de Belgen. Niet alle Belgen zijn gelukkig.
Dus, nee, het onderzoek naar hoe gelukkig dat Belgen zijn op vlak van werk en leven.
Ja, klopt.
Hebben we samengewerkt en zelfs in mijn laatste boek, Zuurstof voor het brein, heb je een stukje geschreven. Maar ook aan jou zou ik het heel leuk vinden dat je jezelf even voorstelt aan de enkelingen die nog niet zouden weten, die gaan luisteren wie dat jij bent. Leslie, kan jij eens even iets over jezelf vertellen wat de luisteraars absoluut over jou moeten weten?
Ik vind dat dus de allermoeilijkste vraag die je aan mij kunt stellen, want wat ik altijd tegen andere mensen zeg is, het gaat niet over jou, het gaat over de mensen met wie dat je samenwerkt. Mm-hmm. Zeker vanuit Zigzag HR zetten wij anderen continu in de spotlight. Als ik dan één ding moet zeggen waarmee dat hopelijk iedereen mee associeert, is dat ik een learnatic ben. Ik adem levenslang leren, bijleren, nieuwsgierigheid. Dat dat dan het belangrijkste mag zijn.
Ja, dat is een heel mooie eigenschap uiteraard. Hè? Dankjewel. En Lieve, kan jij eens even aan de luisteraars vertellen wat ze nog van jou absoluut moeten weten?
Ik zou het niet weten. Dus ik ben gezondheidseconoom, al bijna 30 jaar. Mm-hmm. En misschien dat toch wil vermelden, daar is vaak een misverstand rond. Mensen horen dan de term gezondheidseconoom, ze denken aan economie, aan besparen. Mm-hmm. Maar een gezondheidseconoom die stelt de gezondheid van de mensen voorop. Dat is de prioriteit. Maar dan wel vanuit een realiteit dat we niet al het geld van de wereld hebben om aan gezondheid te besteden. Mm-hmm. Dus een gezondheidseconoom probeert adviezen te geven en onderzoek te doen rond... ja, hoe kunnen we optimaal investeren in gezondheid om toch zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk gezond te houden? Mm-hmm. En het is pas sinds een jaar of 8 dat ik ben opgeschoven richting welzijn. Mm-hmm. Omdat het mij fascineerde dat sommige mensen wel gezond waren, maar niet gelukkig. Mm-hmm. En daar wil ik meer over weten. Mm. En, maar weer al vanuit hetzelfde principe, hoe kunnen we het welzijn van de mensen eigenlijk optimaliseren?
Optimaliseren, ja. En als expert op het gebied van welzijn en geluk, wat zijn voor jou de belangrijkste factoren die bijdragen aan werkgeluk om algemene medewerkers in hun welzijn? Nu, ik stel mij soms ook de vraag, gebruiken we niet beter het woord tevreden dan gelukkig?
Daar is discussie over, omdat tevreden kan ook te maken hebben met de ingesteldheid van de persoon, van er is van alles dat niet klopt, maar oké, ik ben toch tevreden. Mm-hmm. Terwijl gelukkig zijn, dat leidt veel meer tot bevlogenheid, tot zich echt 100% goed voelen in zijn vel, met volle goesting, als het gaat over werk, met volle goesting gaan werken, vriendschap ervaren enzovoort. Dus dat is toch wel, dat gaat toch wel verder en breder dan tevredenheid. Mm-hmm. En als je dan kijkt naar wat bepaalt dat, autonomie is natuurlijk wel bekend. Ja. Maar belangrijk ook, autonomie, dat vraagt een wederkerigheid. Dat wil zeggen dat de ene in een relatie kan niet alle autonomie opeisen, want dan gaat het aan de kosten van de andere. Dus met andere woorden, dat is ook wel een beetje geven en nemen. Goede vriendschap ervaren op het werk is ook enorm belangrijk. Dat je echt het gevoel hebt van, mijn collega's zijn mijn vrienden, we willen voor elkaar, mm-hmm, bij wijze van spreken, door het vuur gaan. En wat dat ook heel belangrijk is, er zijn ook dingen hoor, maar mm-hmm, ook heel belangrijk is het gevoel dat je met het werk dat je doet, dat je een verschil maakt. Dus dat je het gevoel hebt dat je
impact.
Dat je impact hebt. Mm-hmm. In het Engels spreken ze vaak van purpose, dat je het gevoel hebt, we maken een verschil. Ik sta op met goesting om te gaan werken, want wij doen echt goede dingen op het werk. Dat is heel belangrijk. Maar ook dat vraagt een wederkerigheid. Als niemand u vertelt hoe goed dat we wel bezig zijn, hoe groot de impact is die we hebben, en dat kan bijna bij elke job zijn dat je echt impact hebt, maar het moet u ook een keer verteld worden van, amai, we zijn echt goed bezig, we maken echt een verschil.
Ja, dus die waardering is superbelangrijk, hè?
Mm-hmm. Ik denk ook altijd, interactie, voor mij heeft het altijd te maken met interactie met de ander. Hoe gelukkig dat je voelt, omdat je ook aangeeft van, ja, als niemand je die blijk geeft van
exact
waardering of erkenning, of jij doet ertoe, of van, amai, als jij er morgen niet bent, wij gaan dat hier wel missen. Mm-hmm. Ja. Dus voor mij heeft welzijn en gelukkig je voelen te maken met interactie met anderen.
Ja, ja, ja. Ik zeg dat dikwijls, geluk is een wijzaak. Geluk is geen ik-zaak. Het is niet van, hoe kan ik gelukkig zijn? Nee, hoe kunnen wij samen gelukkig zijn? Dat is heel belangrijk.
Absoluut, dat is zeer belangrijk. Ik hoorde jou dadelijk ook zeggen van vrienden en als vrienden. Ik stel mij soms de vraag, heel veel leidinggevenden doen zo van die geweldige grote speeches waar dat ze dan vertellen van, goh, wij zijn één familie. Ik heb het daar een beetje mee gehad. Ik heb maar één familie en dat zijn mijn kinderen en mijn man thuis en mijn kleinkinderen en mijn ouders. Maar de collega's waar dat ik heel collegiaal en heel leuke dingen mee beleef, dat is niet mijn familie en dat behoort ook niet tot mijn familie. Moeten we zo ver gaan, vind je?
Ik zou dat zelf nooit zeggen naar mijn medewerkers. Wij zijn één familie, maar een leidinggevende die zegt van, ik zie jullie graag. Mm-hmm. Dat mag wel hoor, dus dat je zegt. Mm-hmm. En niet alleen het zeggen, vooral het ook laten zien. Dat je begaan bent met uw medewerkers. Dat je geïnteresseerd bent in hun mening. Mm-hmm. Dat is denk ik belangrijk. En dat je dat ook op een authentieke manier doet. Dat je dat uitstraalt van, ik heb het goed voor met u. Mm-hmm. En samen kunnen we veel dingen doen.
Realiseren. Ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Heb jij ook diezelfde mening, Leslie?
Ja, ik vermoed dat veel mensen gewoon een maar afkeer is een te zwaar woord, maar die associatie wel wat moe zijn, gelijk dat je ook zelf zegt, maar ik begrijp wel ook wat dat erachter zit. Ik heb er niet echt zo'n mening over van het kan niet of het kan wel. Het zal wel zo zijn dat als je het gevoel hebt dat dat men u graag ziet. Ook dat is een woord op de werkvloer dat heel moeilijk ligt. Mm-hmm. We leggen daar ook direct andere connotaties mee. Maar dat gaat hem over een vorm van waardering en aandacht krijgen. Ja, dat gaat natuurlijk wel helpen. En dat vind ik belangrijk op het werk. Net gelijk dat ik dat belangrijk vind in mijn gezin. Mm-hmm. Dus maar voor mij is hoe dat we het benoemen. De een gaat daar wel last mee hebben, een ander niet. Misschien is dat niet het belangrijkste, maar is vooral dat gevoel en die aandacht het belangrijkste.
Ja, je bent ondertussen ook, zoals je zei, 5 jaar bijna in de HR-mediasector. En je bedrijf Zigzag HR heeft een zeer prominente positie, plaats intussen tijd verworven. Maar wat inspireerde jou nu om corporate well-being ook de laatste tijd, hè, dat is toch wel te zien, ook zo centraal te stellen in jouw werk? En hoe heb je deze focus geïntegreerd in de activiteiten van jouw eigen bedrijf?
We zetten sowieso elk jaar welzijn wel in de kijker. Niet toevallig op januari, altijd in januari, omdat het is de maand van de goede voornemens. We hebben het ook bewust altijd willen opentrekken. De reden waarom dat we dat doen is enerzijds omdat het gewoon belangrijk is als medewerkers zich goed voelen, goed opgeleid zijn, zich gewaardeerd en erkend voelen, competent voelen, dan gaan ze beter resultaten neerzetten en dan wint het bedrijf. Daarom is dat belangrijk. We proberen het wel een stukje open te trekken naar andere pijlers. Hè. Niet alleen over het fysieke welzijn of over het mentaal welzijn, maar bijvoorbeeld we hebben het in 2024 heel sterk gehad over alcoholproblematiek. We hebben het ook gehad over verslaving in het algemeen, over armoede, verdoken armoede. Dus we proberen vanuit Zigzag HR ook die elementen op tafel te leggen, niet om met de vinger te wijzen aan de werkgever van jij moet dat ook allemaal doen, maar wees je bewust van het feit dat niet alle vormen van het zich niet wel voelen, zichtbaar zijn.
Ja.
Dus dat proberen we. Daarom zetten we dat ook prominent in de kijker. We merken dat dat opgepikt wordt. Als je vraagt, hoe doen we dat zelf? Als ik kijk naar mij persoonlijk, vrees ik dat ik daar zeker niet de beste leerling in de klas ben. Mijn fysiek welzijn wat heeft moeten inboeten door heel erg hard te werken. Het bewustzijn is er. Nu moeten we er nog actie in nemen.
En hoe komt dat? Is dat puur uit tijdsgebrek, Leslie? Want ik weet dat jij een fervente loopster was.
Ja. Wel, dat doe ik veel minder. Dat heeft te maken met keuzes maken. En in het begin zeg je van, oké, we gaan ervoor en we gaan het eerste jaar volle bak. En dan moeten we keuzes maken. Er zijn maar zoveel uren in een dag en er is ook een gezin. En oké. En dan wordt dat nog een jaar en nog een jaar en dan wordt het wel wat moeilijker. Dus het is vooral volgens mij in het hoofd, want het is altijd gaat over prioriteit, het gaat niet over tijd. Het is ik die mijzelf wijs maak dat ik daar te weinig tijd voor heb. Dat is dikke zever. Ja. Hè? Dus ik moet gewoon die een klik terugmaken. En gelukkig, wat dat betreft, hebben wij dan ook, dat is een bewuste keuze, geen personeel. Dus we werken met freelancers. Omdat ik weet in een start-up fase en omdat ik mezelf goed genoeg ken, dat ik vrees dat ik daar misschien aan voorbij zou durven gaan. Daar ben ik heel eerlijk in. Omdat ik altijd moet heel snel gaan en veel mogelijkheden, veel potentieel. En dat zou in het slechtste geval ten koste kunnen gaan. Ik zie het ook bij andere organisaties vaak gebeuren. Dus we hebben daarvoor gekozen om niet met vaste medewerkers te werken, wel met freelancers. En toch stel ik vast dat we daar ook kijken naar wat hebben zij nodig om op een voldoende aangename manier te kunnen werken door bijvoorbeeld de deadlines, die zeer zwaar zijn in de media, te gaan kijken wat hebben zij nodig om op een meer rustige manier te kunnen werken. Dus ook daar, ook al hebben we geen medewerkers in dienst, gaan we toch zoeken wat dat onze stakeholders, waarmee dat wij samenwerken, wat dat zij nodig hebben om voldoende welbevinden te ervaren.
Ja, en dus, dan is,
dat is eigenlijk typisch, hè? In veel omstandigheden zijn de jobvereisten zeer hoog, er is veel druk. Ja. En soms kan men daar iets aan veranderen, hoor, maar soms kan men daar ook niks aan veranderen. Maar het is zo belangrijk van die ondersteuning te geven en toch om alles eraan te doen om het toch mogelijk te maken, om het te faciliteren, om toch die taken te kunnen tot een goed einde brengen. En ook daar vooral collegialiteit, een keer voor elkaar inspringen, kan ook zeker helpen. En in sommige bedrijven gaan ze dan juist de concurrentie nog een beetje aanswingen. Zo van, maar die kan dat en jij kunt dat niet.
Dat is volledig verkeerd.
Absoluut. En ik denk, Leslie, dat je jezelf daarin onderschat. Hè? Dat je zegt, van dat is de reden waarom we met freelancers werken. Maar ik zie toch heel veel en ik hoor toch heel veel voor freelancers die voor jullie werken, die heel graag voor jullie werken.
Ja, omdat ik dat belangrijk vind. Ja. Omdat ik dat belangrijk vind, maar ik ken mezelf goed genoeg om te weten, dat, en daarvoor is Sven en mijn man ook aan boord gekomen. Als we dan toch de stap gaan zetten om medewerkers in dienst te nemen, dan weet ik, Sven is een fantastische leider. Mm-hmm. Ik ben de persoon die zegt, kijk, wat een mooie berg, we gaan erop. En ik sta van boven om vast te stellen dat de rest niet mee is. Dus ik ben wat dat betreft niet de beste people manager. En je moet dat ook weten van jezelf.
Ja.
Ik had dat vroeger, als ik jonger was, ik had een studiebureau. En we waren op een bepaald moment met 10 medewerkers en ik was zo het type, hoe noemen ze dat, de pace setter, zo van, ik zal het een keer voordoen.
Ja, en, tempo, en, bijhouden.
En kijk, ik kan dat ook aan in dat tempo, dus dan kunnen jullie dat toch ook. Kom aan, tandje bijsteken. En dat pas heb ik beseft, maar dat was nog...
Jij bent niet nog, de norm.
Ja, dat was nog jong en onbezonnen en nu... Ja. Probeer ik veel meer de rust erin te brengen en aan de medewerkers te vragen, hoe ziet jij dat ook vaak? Ja, ja. Toen deed ik voor van, zo moet het.
Ja, ja.
En nu vraag ik bijna systematisch, hoe zou jij dat doen? Mm. En niet gewoon maar om het te vragen, want dikwijls komen ze dan echt met goede ideeën daar, waar ik zelf niet aan gedacht heb. Absoluut. Dus dat is heel belangrijk.
Mm-hmm. Ja. En kan je daar dan een beetje verder op ingaan van hoe jij de rol van een ideale leidinggevende ziet in een organisatie? Want die is uiteindelijk toch wel sinds COVID een beetje veranderd. Hè?
Ja, nu, wij ondervinden wel dat wanneer in ons onderzoek we vragen aan de mensen in welke mate gaat je leidinggevende met je mening rekening houden, in welke mate vind je dat je leidinggevende al dan niet wispelturig is enzovoort, dat we zien dat dat wel een doorslaggevende factor is in hoe gelukkig ze zich voelen op het werk.
Mm-hmm.
Dus een leidinggevende die niet begaan is met de mening, een leidinggevende die wispelturig is, een leidinggevende die niet echt begaan is met waarden en normen, dat is echt een afknapper wat betreft het geluk op de werkvloer. Mm-hmm. Dus die rol is cruciaal. En ik denk dat het cruciaal is dat een goede leidinggevende echt empathie heeft en dat die heeft natuurlijk wel een belangrijke verantwoordelijkheid en die zal soms ook wel eens de knopen moeten doorhakken. Je moet niet altijd zo van, en hoe zou jij dat doen? En niet altijd het welzijn is belangrijker dan al de rest. Maar toch, als je als leidinggevende dat toch als een prioriteit ziet, van als mijn mensen gelukkig zijn, dan gaan ze veel meer bevlogen zijn en enthousiast zijn en creatief zijn en voor elkaar in de bres springen. Als een leidinggever die dat doorheeft, die gaat veel meer bereiken volgens mij. Dus dat is cruciaal. En ik zie dat toch stilletjes aan veranderen.
Veranderen. En in de goede richting.
Ja, ja.
Ja, en hoe komt dat volgens jou, dat stilletjes aan verbetert? Ik ben benieuwd, want er is binnenkort een nieuwe onderzoek, nieuwe resultaten.
Ja, maar los van die nieuwe resultaten, ik vind gewoon dat het inzicht op dat vlak sterk verbeterd is. Dus dat vroeger was dat zo van, ja, zeg mij een keer dat ik aan het welzijn van mijn medewerkers moet werken. Welke programma's gaan we doen? Hè? Welke initiatieven gaan we nemen? Terwijl dat het eigenlijk het bedrijf gewoon moet doorworteld zijn van een sfeer van, wij vinden het belangrijk dat mensen zich hier goed voelen op het bedrijf. Uh-huh. Wij vinden het belangrijk dat mensen voelen dat wij een verschil maken. Dus dat bedrijfsklimaat, sommigen noemen dat bedrijfscultuur of bedrijfsklimaat, dat moet eigenlijk veranderen. En dat heeft men door, omdat men, daar is steeds meer onderzoek dat aangeeft, dat dat niet alleen een return on investment geeft, zoals dat velen daar alleen geïnteresseerd zijn, maar ook een, wat sommigen noemen, een value of investment. Je voelt gewoon een betere sfeer in die bedrijven waar dat ze doorhebben hoe dat dan moet.
Jullie als platform voor HR-professionals inspireren en willen richting geven, maar jij ontmoet heel veel mensen. Wat is jouw visie, of wat hoor je op de werkvloer, of de mensen die jij ontvangt, wat dat de innovatieve benaderingen en trends zijn op het gebied van welzijnsbevorderingen. Voel je daar de obstakels?
Je voelt vooral het spanningsveld. En misschien ook als je zegt, wij willen geen richting geven. Ik denk dat HR vooral het spectrum wil tonen van dit is wat kan en hoe het kan. En jij moet daar binnen je eigen context, binnen je eigen omgeving, situatie, de juiste keuzes proberen te maken. Wij gaan niet zeggen, zo moet het. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke is. Ja, nu ben ik ondertussen uw vraag compleet vergeten.
Welke innovatieve benaderingen dat je voelt bij jouw gasten?
Ja. En welke drempels? Spanningsveld voel ik vooral. Spanningsveld in de zin dat natuurlijk willen werkgevers en leidinggevenden mensen gelukkig zijn en bevlogen zijn en met goesting werken en de dingen doen die ze het liefste doen en het beste kunnen. Maar er is ook nog de realiteit, productiviteit, de klant die wil dat er gerealiseerd wordt. En dat spanningsveld voel ik wel heel erg veel en wordt ook als dusdanig benoemd van hoe kunnen we het inzetten op welzijn van onze medewerkers verenigen met toch dat keihard ritme en die productiviteit die toch hoog genoeg moet zijn.
Wij ondervinden is als de bedrijfsleider of de bedrijfsleiding dat niet uitstraalt, als ze dat belangrijk vinden, dan gebeurt het ook niet.
Nee.
In een van onze projecten werkten we met ambassadeurs, dus die ambassadeurs die werden getraind om technieken rond vredevolle communicatie, elkaar niet een duvel aandoen op het werk, emotionele intelligentie. En die werden verondersteld van dat ook verder te verspreiden. En in sommige bedrijven kregen we als reactie van die ambassadeurs, ja, maar het topmanagement gelooft daar niet in, hoor. Nee. Dus en daardoor zijn wij ook niet geloofwaardig naar de collega's toe, want die vragen zich af, wat komen die hier eigenlijk doen, die ambassadeurs? En waarom zit ik eigenlijk ambassadeur? En dus dan lukt dat niet. En een tweede zaak die we ondervinden is dat wanneer mensen in een bedrijf niet zichzelf kunnen zijn, wij stellen die vraag nogal figuurlijk van, heeft u het gevoel van een masker te moeten opzetten. Maar dan niet letterlijk, maar dan figuurlijk. En in die bedrijven waar dan mensen zeggen, ja, ik ben bijna altijd, of vaak of altijd, heb ik het gevoel dat ik een masker moet opzetten.
Niet goed, hè?
Die mensen zijn totaal niet gelukkig. Die kunnen gewoon zichzelf niet zijn.
Uiteraard, ja.
Nu, maar je merkt wel, sommige organisaties, dat weten natuurlijk als we interviews hebben, dan hoor je heel vaak dezelfde antwoorden en dezelfde zaken die gebeuren, die altijd ongetwijfeld een nut hebben in het kader van sociaal welzijn en events. En ik denk dat het allemaal zeker een waarde heeft, maar dat gaat natuurlijk niet maken dat cultuur en dat allemaal goed zit. Eigenlijk moet je daar een stukje verder in gaan. En de meest innovatieve praktijken die wij daar dan al in gehoord hebben, die raken eigenlijk echt aan de organisatie van arbeid. Die gaan eigenlijk... Er was, ik denk dat het 2 of 3 jaar geleden, nee, het is wel al een hele tijd geleden, dat we een West-Vlaamse KMO geïnterviewd hebben, industrieomgeving. En zij wilden ook instaan voor het welzijn van de medewerkers, maar die mensen werkten in ploegen. Dus ja, 's nachts werken, onderzoek toont aan, zeer nefast voor het welzijn. En zegt hij, ofwel gingen wij daar een Fit for Whatever programma lanceren. Die hebben zwaar geïnvesteerd, die hebben getoond die zijn een fabriek beginnen bouwen, een nieuwe fabriek, zodanig dat er niet meer in ploegen moest gewerkt worden. Dat mensen allemaal, ja, dat is zeer vergaand, maar dat kun je ook op kleinere manieren gaan doen. Maar als je echt wilt inzetten op het welzijn van je medewerkers, in dit geval, ja, dan moet je echt wel gaan kijken naar die arbeidsorganisatie. En dat zijn voor mij, die practices, dat zijn voor mij de meest innovatieve voorbeelden. En die begin je ook te zien.
Ja, absoluut. Ja. Dat de cultuur en dat de organisatie ook zijn structuur en zijn strategie volledig aanpast.
Absoluut.
Maar we kunnen daar nog een stapje verder in gaan. Hè? Als we dan gaan van inderdaad, we kunnen heel veel als organisatie veranderen of willen veranderen, maar we zitten ook nog met een bepaald soort wettelijk kader, dat al zo oud is als de straat, bij manier van spreken, en een bepaald systeem van de overheid, waar dat verwachtingen van zijn, ja, waar dat we ook niet de flexibiliteit hebben om bepaalde dingen aan te passen. Dus ik stel mij soms de vraag, moeten we niet hoger dan alleen onze organisaties aan de alarmbel gaan beginnen te trekken? Die vraag stel ik mij.
Ik vind dat als organisatie zelf echt heel veel kunt doen. Mm-hmm. En oké, daar is een administratieve overlast en daar moet uiteraard iets aan gedaan worden. Daar is zoveel tijd verliest door al die controle en administratieve, bureaucratische rompslomp. Iemand zei ooit, bureaucratie, dat is zoals een tirannie, maar dan zonder tiran. Omdat je weet niet goed, want dan zeggen ze van, ah, maar dat is op centraal niveau dat je moet zijn, maar die heeft geen naam. Hè. Ja. Dus daar is heel veel over te zeggen, over administratie en bureaucratie. Maar los daarvan kan je toch verschil maken. Leslie, je sprak daarover in ploegen werken. Ik heb in mijn studententijd ook in ploegen gewerkt, in een nachtshift. Maar dat was daar een baas die geregeld ook 's nachts
kwam.
Ja. En kwam vragen hoe dat ging. En ook de mening vroeg zelfs toen al van, zeg, er waren pakjes die dan moesten op de camion gebracht worden. Hoe doe jij dat? Hoe organiseer je dat hier aan deze band?
De interesse toonde.
De interesse, ja.
Ja, en het verbeteren uiteindelijk. Met het oog op het optimaliseren, verbeteren. Voilà. In het kader ook van welzijn.
Voilà. En ook wat betreft die events. Je ziet bedrijven die organiseren events eigenlijk een beetje ter compensatie van het feit dat de sfeer niet echt goed is in het bedrijf. Maar toch iets proberen te doen. Maar bedrijven waar het wel goed gaat, omdat die aan al die andere touwtjes ook trekken, die organiseren ook events, maar dat is dan eerder consequentieplezier eerder dan compensatieplezier. Want ten gevolge van het feit dat we allemaal het zo tof vinden hier, doen we nog een keer extra.
Dat is mooi gezegd. Consequentieplezier in plaats van compensatieplezier.
Absoluut. Nu, destijds heb je heel veel met de politieke wereld te maken gehad. Dat weten we allemaal, dat zo geen goede herinneringen waren.
Is dat een vraag voor Leslie of voor...
Ik heb nooit in de politiek gezeten.
Dat is een vraag voor Lieven, omdat hij heeft daar ontzettend veel goede dingen gedaan en beoogd. Maar ja, destijds heeft de politiek daar niet zo proper mee gehandeld. Wat dat ook, denk ik, met jou wel het een en het ander heeft gedaan en geleerd. En dan stel ik me altijd de vraag, wat doet dat met een mens zijn welzijn?
Ja, pas op, ik heb ook zeer goede ervaring met de politiek. Hè. Meer dan 10 jaar geleden was ik voorzitter van de Vlaamse Gezondheidsraad. Mm-hmm. En dan mochten we advies geven aan de Vlaamse minister van Gezondheid. Mm-hmm. En die minister kon daarvan afwijken van dat advies. Uiteraard, dat was niet bindend. Maar die moest dat wel motiveren. Waarom wijk ik af van het advies van de Gezondheidsraad? We hebben daar echt heel goede gesprekken gehad met verschillende ministers van Gezondheid. Mm-hmm. Dus dat heb ik enorm geapprecieerd toen, die samenwerking. Tijdens de coronacrisis ook met Wouter Beke, die in het begin minister was toen nog minister van Gezondheid was, was een van de eerste die aandacht schonk aan de consequenties van de lockdowns op de mentale gezondheid van de mensen. Mm-hmm. En ook zeer goede contacten mee gehad. Nu ook met de Vlaamse regering ook nog, maar dat waren andere politici die toch iets meer, laten we zeggen, geobsedeerd waren door het virus, een ernstig virus uiteraard. Maar als je enkel maar daarmee bent, dan ben je, ik noem dat virusmyopie, dus enkel maar naar dat virus kijken en plotseling bestaat de rest van de samenleving niet. Terwijl gezondheid is niet alleen fysieke, maar ook sociale, mentale gezondheid en dat werd dan genegeerd. Dus ik had vooral meer last met sommige experten die heel fanatiek en heel myoop waren in mijn aanvoelen. En ook met de media die daar ook
op inspeelden
en meer sensatiegericht waren. Ja. En daardoor eigenlijk meer polarisatie en negativiteit hebben gebracht.
Meer kwaad dan goed gedaan. Het is altijd, denk ik, ook een beetje van, waar is de waarheid eens dat de media dat zo wil vastpakken? Wat is waar en wat is niet waar? En wie heeft gelijk en wie heeft niet gelijk? Ik bedoel, zo zijn er nog wel een aantal voorbeelden op te noemen waar dat we van vragen van waarom moest dat nu op die manier?
Eigenlijk horen de media objectieve waarnemers te zijn, maar ze gedragen zich vaak als subjectieve manipulatoren. Dus ze hebben hun eigen visie die waarschijnlijk ook richting sensatie enzovoort, waar dat ze van denken dat dat goed past in hun businessmodel, maar daardoor hebben ze toch wel een zeer storend effect op onze samenleving.
Ja, absoluut. Ja, en op verschillende vlakken. Hè, wat dat jij heel erg benadrukt om nooit te doen, hè, de objectiviteit verliezen.
Want je mag, dat zeg je tegen mij.
Dat zeg ik tegen jou, absoluut.
Ja. Ik stel ook vast dat de media in de koeren, dan heb ik het over nationale media. Ik heb daar, het is ook al jaren geleden een boek over of een stuk over gelezen. Is de media nu eigenlijk de waakhond of de gifslang van de democratie?
Mm-hmm.
Ik denk dat media duiding moet geven. De rol die wij vanuit Zigzag HR dan op veel kleiner niveau in een niche proberen te brengen is van kijk, dit is een thema dat op de agenda staat of dat op de agenda zou moeten staan. Dat durven we ook doen.
Mm-hmm.
En dit is het spectrum.
Mm-hmm.
Dit is wat er gebeurt en dit is onderzoek dat je daarover kan lezen en dit is hoe die personen daarmee omgaan. Het is niet aan ons om te zeggen, het moet zo en het mag zo niet.
Mm-hmm.
Maar we willen eigenlijk duiding geven met de bedoeling dat HR-professionals in ons geval het beter zouden kunnen begrijpen met de bedoeling beter doordachte beslissingen kunnen nemen. Voor mij is dat eigenlijk de rol in media van dit is wat er gebeurt, we gaan u duiding geven zodat je als volwassen persoon de juiste keuzes kunt maken. Het is niet aan media om te zeggen, jij moet links, rechts, zwart, wit, hoger, lager. En daar, in die val, trapt men nu vaak, omdat het effectief kliks oplevert en kliks leveren geld op en geld levert succes op en we zijn vertrokken. Hè. Negativiteit is ook veel beter dan positiviteit, maar als je positiviteit predikt, dan ben je naïef of dom. Hè. Dat is ook zoiets dat je moet vaststellen. Hè.
Als je nuance predikt, als je zegt het is niet wit of niet zwart, het is eerder grijs en er zijn verschillende aspecten aan een bepaalde problematiek. Oh nee.
Je moet standpunten nemen.
Ja. En hoe sensationeler, hoe beter.
Ja. En als er, want jullie zijn ook wel heel afhankelijk ook van de interesse van de klant, van het potentieel wat dat er is. Ik kan mij soms best voorstellen dat het heel moeilijk is om keuzes te maken welk onderwerp dat jullie gaan kiezen of belang gaan aanhechten. Want er is een marketingplan dat jullie opstellen, er is een planning. Gebeurt het ook soms, want op een bepaald moment zijn bepaalde topics hot of hotter dan andere. Blijven jullie dan houden aan het programma dat jullie voor ogen hebben? Of zeggen jullie inderdaad van, hier is het veel belangrijker nu. Hoe gaan jullie daar als media?
We gaan uiteraard op de actualiteit inspelen. Hè? Maar wat we dan gaan proberen, is toch altijd op zoek gaan naar een andere invalshoek, waarvan dat wij vinden dat die onbewust of bewust niet genoeg belicht wordt. Voor mij zijn in dat opzicht, om een voorbeeld te geven, elke maand hebben we een thema bij zich, zeg ik. Als dat wellbeing is, heel goed, dat levert tractie op. Mensen lezen dat heel graag. Diversiteit en inclusie, een ander thema, vind ik heel belangrijk. Geen tractie, wordt niet gelezen.
Wordt niet gelezen.
Geen interesse vanuit bedrijven.
Dat vind ik wel een beetje raar, want als ik welzijn en welzijnsprogramma's en initiatieven bekijk, dan is inclusie en diversiteit een onderdeel van welzijn.
Ja.
Hoe verklaar je dat dan? Of liever, hoe denk je dat dat te verklaren is? Want welzijn is in mijn beleving, zoals we het straks gezegd hebben, het begint met financieel welzijn, mentaal, sociaal, digitaal, maar ook die inclusie, wat dat toch moet gedragen worden door een organisatie, is een stuk onderdeel van welzijnsbeleid.
Oh, wat ik ondervind is dat wanneer er in een, en dat is niks nieuw aan, hè, dat wanneer er in een organisatie, in een team, verschillende mensen zitten met verschillende karakters, verschillende voorgeschiedenis, soms verschillende cultuur, dat vaak verrijkend is. Daar is denk ik weinig discussie over. Stel voor dat dat allemaal 40-jarige mannen zijn met eenzelfde diploma, dan is dat toch anders dan wanneer dat je die verrijking hebt. Maar ik kan me wel voorstellen dat sommige bedrijven zeggen van, de slinger mag ook niet naar de andere kant gaan. Op het moment dat het aanvoelt als het moet geforceerd worden, de diversiteit, dat men dan afhaakt. Ik denk dat het misschien zoiets is.
Er hangt een heel negatieve connotatie aan vast. En mensen hebben het moeilijker om daar, hebben meer schaamte, is dat het woord, om daar uitspraken over te doen. Hey, we hebben elke maand een podcast waarin wij twee abonnees uitnodigen om over het centrale thema te praten. Ik heb hemel en aarde moeten verzetten om twee gasten te vinden om rond diversiteit en inclusie te praten. Omdat daar een bezorgdheid is van, ik ga iets verkeerd zeggen. Kan ik dat nog wel zeggen? Is dat wel, en ik ga een verkeerd woord gebruiken. Dus volgens mij is het niet, nog eens niet met vingertje wijzen en niet goed hoor. Dat is niet de boodschap. De boodschap is dat mensen schaamte een beetje angst, onwennigheid, angst, ja. onhandigheid ja. ervaren en daardoor liever zwijgen en de andere kant op kijken. En net dat mm-hmm. is een issue als het gaat mm-hmm. over welzijn, want mm-hmm. als je de andere kant op kijkt, bestaat het niet. Dat is gelijk vroeger kinderen die verstoppertjes spelen, ze handen voor hun mm-hmm. ogen en ze dachten van ze zien mij niet. Dat is de reden waarom dat op maatschappelijk niveau volgens mij zo fout, omdat we met z'n allen systematisch, structureel naar de andere kant zijn blijven kijken, totdat zo groot wordt dat we niet meer anders kunnen en dat we niet weten hoe gaan we hier nu mee om. Volgens mij is dat de angel.
Ja, maar ook daar, wanneer dat je pleit voor diversiteit vanuit een sociale, goed overwogen en goed bedoelende manier, dan is dat goed. Maar ook daar, wanneer sommigen daar dan fanatiek in worden mm-hmm. en het willen gaan forceren en doorduwen, ja, dan is de slinger ook daar naar de andere kant aan het gaan. En ik denk dat je ook daar de nuance moet zoeken.
En moeten we ons dan inderdaad, en heb je het dan over diversiteit, dat mensen of bedrijven angst zijn om hun mening te uiten over die diversiteit van waar begint het en waar eindigt het en tot waar laat je het toe? Want diversiteit... Groot, klein, zwart, dik, dun. Je moet al nadenken van, mag ik dik zeggen, mag ik dun zeggen? Is dat de juiste benadering? Hè? Dus daar moet je overal over nadenken. Maar het gaat heel ver. Hè? Zijn mensen dan bang om dat te benoemen? En kunnen we dan niet op een andere manier in vraag stellen van, moeten we dat allemaal aanvaarden? Die diepgaande diversiteit. Moeten we ons niet durven in vraag stellen van... Mensen die op 18-jarige leeftijd al 3 keer een operatie hebben ondergaan. Man, vrouw, vrouw, man. Ik weet het niet meer wat dat ik ben. Dan mogen we toch of durven toch te zeggen van... Ja.
Voor mij is het codewoord respect voor de identiteit. En mm-hmm. alle lagen die in die identiteit zitten. Voor mij is dat het codewoord. En dan is diversiteit ook de onzichtbare diversiteit... Mm-hmm. Ja, wat we in het begin van de podcast ook hebben gezegd, dat welzijn gaat over jezelf kunnen zijn en niet het gevoel hebben dat je een masker moet opzetten. Wel, mm-hmm. ja, voor sommige mensen gaan bepaalde zaken volledig doorschieten, maar mm-hmm. voor mij gaat het over respect voor de identiteit. En nog eens, ja. al de lagen die in identiteit zitten. Hè. Mm-hmm. Dat gaat over etniciteit, dat gaat over leeftijd, mm-hmm. dat gaat over hoe dat je opgegroeid bent. Ja. Mm-hmm.
Exact, dat is echt het uitgangspunt. Mm-hmm. Gelijk wie dat je bent, welke kleur, welke voorkeuren enzovoort, wij respecteren u. Maar je ziet dat sommige geledelingen van de samenleving bepaalde dingen dan willen gaan doorduwen. Dus dat kinderen in de lagere school geconfronteerd worden met genderidentiteit. Ja, die zijn daar totaal niet klaar voor.
En daar wil ik eventjes op ingaan, lieve. Want ik hoorde deze morgen, we hadden een andere podcast, hoorde ik dat iemand zei van, ik heb een dochter van 12 jaar en die gaat naar een onderzoek en die krijgt een van de vragen, voel je je wel gelukkig in je vel als meisje? Dat gaat nu toch wel te ver.
Ja.
Ik bedoel,
ja.
als we daar ook, net zoals het probleem dat je net aanhaalt, van de media zit op heel veel dingen heel sterk in, je moet daar toch niet dingen gaan losmaken waar dan mensen die 12 jaar zijn, daar helemaal niet mee bezig zijn, daar laten mee bezig te zijn. Want dan creëer je zoiets, volgens mij.
Daar is een, ik ken een vereniging, Cry for Recognition, dat zijn ouders van kinderen, echt kinderen, die... besloten hebben van kinderen te veranderen en waar dat dan achteraf heel veel complicaties mee waren mm-hmm. enzovoort, omdat men veel te vroeg mm-hmm. daarmee bezig was. Ja. We zijn nu misschien een beetje aan het afwijken mm-hmm. wat betreft het topic van deze
nee,
podcast,
maar dat hoort
maar
ook.
Dat maakt ook deel uit van niet van wellbeing specifiek voor op het werk, maar van welzijn in het algemeen.
Ah, ja, voilà.
Mensen krijgen psychologische druk op een leeftijd als ze daar totaal niet klaar voor zijn.
Ja. Ja, voilà.
Ja, ik zou dat precies toch graag willen nuanceren. Uiteraard zijn dat ingrijpende beslissingen waar dat de nodige ondersteuning door vakmensen voor aangewezen is. Maar ik heb ondertussen over verschillende moeilijke thema's al geleerd dat het soms beter is om de vraag te stellen dan dat een persoon die er eventueel mee zit, er zelf mee naar buiten moet komen. Een kind dat daar niet mee bezig is... die gaat daar ook geen last van hebben, van zo'n vraag. Wij kunnen als ouder vanuit ons referentiekader misschien wel zeggen van, wat is dat nu voor rare vraag? Maar als dat kind daar niet mee bezig is. Maar als dat kind daar wel mee bezig is, kan dan misschien het feit dat die vraag gesteld wordt, oké, dus ik ben niet abnormaal. In dat opzicht vind ik dat niet zo dramatisch en vind ik dat we ook niet te vlug mogen zeggen dat we aan het doorschieten zijn. Maar het wordt allemaal heel complex. En nog eens, voor mij is de kernboodschap hier respect en uitgaan van het feit dat mensen door de band geen slechte intenties hebben. En de dingen doen omdat ze goed willen doen. Ik wil daarvan echt wel van uitgaan.
Ja, maar... De weg naar de hel is ook geplaveid met goede bedoelingen.
Dus, nee.
Ik ben het daar niet helemaal mee eens, want die window, op welke leeftijd zijn mensen daar klaar voor? Daar zie je dat sommigen denken voor het goed van de kinderen, van die leeftijd altijd maar jonger te maken. Mm-hmm. En daar, je ziet echt schrijnende toestanden.
Ja, maar daar ben jij de expert. Ik heb daar ook totaal geen ervaring in en ook absoluut geen deskundigheid. Voor mij is het belangrijk, als ik bij u hoor van ik heb daar een serieuze weerstand tegen, dan vind ik dat belangrijk, maar dat gaan we in deze podcast niet doen. Wat zit daarachter? Dat vind ik dan van dat beter begrijpen, zodanig dat ik bij mijn beslissing kan blijven of mijn beslissing kan bijsturen. Mm-hmm. Maar daar gaat deze podcast te kort voor.
Nee, voilà. Ja,
wat er bij mij gewoon achter zit, is dat het welzijn van kinderen is voor mij topprioriteit.
Absoluut.
En iemand die daaraan tornt aan het welzijn van kinderen, die heeft met mij te maken.
Voilà.
Ja, maar ik denk dat we daar inderdaad hebben. Ik heb nog een podcast opgenomen met de mensen van armentekort, wat dat we daar zien eigenlijk, wat dat er gebeurt met jonge mensen en jonge kinderen. Dat is schrijnend en daarvoor moeten we, en dank u wel lieve, onze nek durven uitsteken. Ja. Want dat zijn uiteindelijk onze opvolgers, hè, en die moeten eigenlijk onze generaties opvolgen. En ja, er is toch wel een probleem ook wat
Absoluut.
Dat betreft.
Absoluut akkoord.
Ja. Nu, tot slot ben ik heel benieuwd van... Wat betekent geluk of tevredenheid voor jullie persoonlijk? En hoe streef je daarnaar, dat is dezelfde vraag voor jullie allebei, om een leven te leiden dat vervuld is met vreugde en plezier?
Voor mij is het allerbelangrijkste goede relaties. Daar zijn veel dingen belangrijk, hè. Iets kunnen... betekenen, iets kunnen veranderen in de samenleving. Hè. Dus het gevoel hebben van zich nuttig te maken, daar hadden we het al over. Hè. Maar nog belangrijker voor mij zijn, bijvoorbeeld voor mij is mijn gezin komt op de eerste plaats. Mm-hmm. De relatie met mijn vrouw, met mijn kinderen, twee kleindochtertjes, daar gaat niks boven. Mm-hmm. En dat zijn ook de gelukkigste momenten als we met gezin samen zijn. Mm-hmm. Maar daarnaast ook gewoon... met zoveel mogelijk mensen goede contacten hebben in de vereniging waar dat je lid van bent. Goede relaties, goede intermenselijke relaties is voor mij het belangrijkste.
Ja, maar je zegt daar iets, hè. Goede relaties, familie, gezin. Ja, ik weet dat je een heel warme familie hebt. Dat is ook niet iedereen gegeven. Maar dan het kip en het ei, stel ik mij dan de vraag... Is het omdat jullie daar in jullie familie zoveel belang aan hechten en zoveel inspanning voor doen, dat jullie familie zo warm is? Of niet? Want je zegt relaties en contacten en goede communicaties en gesprekken zijn belangrijk. Het is het verhaal van het kip en het ei, hè?
Ja, het begint mij graag zien, denk ik. Dus dat... Je hebt mensen, je ziet het ook in organisaties, in verenigingen, in gezinnen, die zich altijd geroepen voelen om de anderen te gaan commentariëren, beoordelen, met vooroordelen enzovoort. Je ziet vaak ook negatieve energie. Dat is ook iets wat ik geleerd heb van mensen die te veel negatieve energie uitstralen, vandaar toch proberen minder
aandacht te schenken.
En tijd aan te schenken en vooral... u te voeden met positieve energie. En daar, ja, dat klinkt misschien ouderwets, maar dat is de gouden regel. Doe een ander niet aan wat je zelf niet aangedaan wilt worden. Dus met andere woorden, doe dat op een... Ja, probeer dat te respecteren en daarover na te denken. Maar om duur doe je dat onbewust, hoor.
Mm-hmm. Ja, absoluut. Mm-hmm. Leslie... Heeft Lieven jou geïnspireerd?
Ja. Ja, toch wel. Ik ga verder bouwen op dat graag zien dan. En misschien jezelf graag zien, dat dat dan nog bij mij dan, als je dan denkt van wanneer voelt je dan gelukkig? Als je gelukkig bent met wie dat je zelf bent, waar dat je staat in je gezin, in je werk, hoe dat je de balans of hoe dat je alles georganiseerd krijgt. En voor mijzelf is daar leren. Ik moet kunnen bijleren, ik moet het gevoel hebben dat ik iets nieuws geleerd heb. Mm-hmm. Elke dag, maar toch volgens mij leer ik effectief elke dag wel iets bij. En autonomie. Mm-hmm. Dat heb ik echt ondervonden. Ik moet zelf aan het stuur kunnen staan van mijn zeilboot. Als ik goesting heb om naar links te gaan, dan wil ik naar links kunnen gaan. Mm-hmm. Ik zal het wel een keer vragen, soms zal ik luisteren, meestal niet. Maar autonomie, en als je zegt, graag zien, ja, en uzelf graag zien. Ik vrees dat daar het schoentje bij heel veel mensen knelt.
Absoluut. Ja. Ik denk dat dat een heel mooie afsluiter is om onze podcast af te sluiten. En ik wil jullie dan ook heel erg bedanken voor hier in dit podcast te zijn. Ik hoop dat ik jullie zie 27 juni op onze festivalbeide. Vol content, vol plezier. Lieven, jij gaat daar ook een podium betreden.
We gaan mee voor die content zorgen, ja, sowieso.
Met een beetje rock and roll.
Met zeer veel rock and roll en heel veel interactieve activiteiten. Okay. Dus ik kijk er naar uit om jullie daar terug te zien. En veel vroeger ook. Dankjewel voor jullie komst.
Met plezier.
Graag gedaan.
Bedankt om te luisteren naar onze podcast. Wil je meer weten over Workbeats en op de hoogte blijven van onze laatste updates en evenementen? Volg ons dan op Facebook, Instagram en LinkedIn. Of surf naar www.workbeats.be, waar we heel regelmatig inspirerende content delen. En we zien elkaar graag op 27 juni op de festivalweide van Paradise City voor meer content en fun. Ja.